Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij de kerstspecial voor u op het programma staan met niemand minder dan Haroun Sheikh, professor aan de VU en ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En natuurlijk zit ik hier als altijd met mijn goede vriend, podcastpartner en collega Rajiv Lakshmiprasad. Nou, voordat ik u de kans ga voorstellen, Haroun, om u voor te stellen. Rajiv, wat hoop jij vandaag uit de aflevering te halen?
Nou, ik ben vooral benieuwd naar het denken van Haroun Sheikh over hoe we met geopolitiek moeten omgaan in de nieuwe tijden die eraan komen. Want iedereen zit er wel mee over eens dat de nieuwe wereld er anders uit zal zien. We zijn nog allemaal aan het nagaan hoe precies. Dus daar ben ik vooral benieuwd naar. En ook later, het idee van hydropolitiek vond ik zelf heel leuk. Het lijkt me ook heel leuk om even daar verder op in te wijden.
Top, dan gaan we starten met de aflevering. Haroun, hartstikke leuk dat u hier bent vandaag. U heeft 3 boeken geschreven, u heeft talloze wetenschappelijke publicaties op uw naam staan. U bent al lang met geopolitiek bezig. Wat kunt u nog meer over uzelf vertellen?
Dat vraag ik me nu ook af eigenlijk. Je hebt eigenlijk al een heleboel verteld, hè? En zullen we toetraineren? Vind je dat goed?
Tuurlijk, dan ga ik vanaf nu je zeggen.
Prettiger. Ja. Je hebt eigenlijk al vrij veel verteld. Mijn huidige werk aan de VU, bijzonder hoogleraar. Daarnaast bij de WRR, daar heb ik eerst een rapport over kunstmatige intelligentie aangewerkt en recent een rapport over geopolitiek, Nederland in een fragmenterende wereldorde. En dat hebben we 1 juli aan de regering aangeboden. En daarnaast heb ik een achtergrond in filosofie, bestuurskunde en politicologie. Ik heb een tijd in de financiële sector gewerkt en inderdaad een aantal boeken geschreven. Ja, altijd vanuit een filosofische insteek met vaak veel aandacht voor opverschuivingen, opkomende machten, vooral ook in Azië. En de rol van nieuwe technologie. Dat zijn 2 thema's waar ik eigenlijk al heel lang heel erg in geïnteresseerd ben.
Je noemt heel veel disciplines, verschillende vakgebieden, van financiën tot en met filosofie, van geopolitiek tot en met allerlei maatschappijzaken. Waarom is het zo belangrijk als je landen bestudeert, geopolitieke verhoudingen bestudeert, dat je gebruik maakt van verschillende disciplines?
Nou, sowieso, hè, omdat een land natuurlijk al die dingen heeft. Hè. Vanuit al die disciplines kun je bestuderen. En het is dus, eigenlijk kun je dus nooit zeggen van nou, hè, het is een fenomeen. Hè. Je kan een markt bestuderen als iets economisch, maar hè, een land is ook een politieke gemeenschap, heeft een geschiedenis, heeft een literatuur. Hè, de geopolitiek heeft natuurlijk klassiek wel een beetje een manier om naar landen te kijken. En natuurlijk, hè, in de geopolitiek heb je heel veel diversiteit ook wel. Maar de klassieke manier, hè, daar zit wat mij betreft, ontbreekt toch een heel veel aspecten daaraan. Ik vind dus, als je het bijvoorbeeld meer over de geestwetenschappelijke kant hebt, de narratieven die in een land gelden, de historie, de blik op de geschiedenis en de plek die een land daar zelf in heeft, dat is een ongelooflijk belangrijke fenomeen om te begrijpen hoe naar de wereld wordt gekeken. Dus voor mij is dat heel belangrijk om op die manier naar geopolitiek te kijken. Maar ook, en dat is een van de dingen die we ook in het WRR-rapport hebben benadrukt, we leven in een tijd waarin macht op heel veel verschillende manieren wordt uitgeoefend. Dat is niet alleen maar meer hoe groot is het leger en vervolgens dat meten ten opzichte van elkaar. Het gaat ook over welke plek heb jij in de chipindustrie en hoe kun je dat gebruiken? Of wie zit er op een snijpunt van migratieroutes en hoe kan die dat gebruiken om druk op anderen uit te oefenen? Of welk land loopt voorop in de ontwikkeling van AI en kan daarmee nieuwe wapens ontwikkelen? Dus wil je eigenlijk begrijpen hoe de verhoudingen liggen hierin, dan zul je dus dit soort fenomenen ook mee moeten nemen. En dus alleen maar kijken naar het klassiek militaire domein of macht in een meer enge zin, mist denk ik een hoop van wat er geopolitiek nu gebeurt.
Helder, dus eigenlijk het traditionele geopolitiek denken en vanuit internationale betrekkingen wellicht ook wel schiet wat tekort om hedendaagse ontwikkelingen goed te duiden en verklaren. En dat brengt me eigenlijk wel ook wel bij het Nederlandse debat, geopolitiek debat. Zou je daar kunnen uitleggen wat daar tekort schiet op dit moment in jouw ogen?
Het debat, hè, er is natuurlijk allerlei aspecten.
Heel algemene term, want er is overal debat aan de academie, in de maatschappij, in podcasts, op tv. Ja. Dus het is lastig om daar het algemeen iets over zeggen.
Maar laten we zeggen, scholen. Je hebt toch altijd wel van die geopolitieke scholen?
Ja, geopolitiek denken. Ja, in die denkrichting. Wat schort er in jouw ogen?
Nou ja, kijk, in algemene zin zou ik misschien zeggen, Nederland is überhaupt gewoon niet heel erg gewend om geopolitiek te denken. Nou, dus dat is misschien een beetje het eerste punt. Dat heeft denk ik met ook trouwens weer met Nederlandse geschiedenis te maken. Nederland is een land dat al heel lang heel erg commercieel gericht is. Dus economisch denken, dat gaat vanzelf. Er is ook natuurlijk sterk een meer normatieve kant. Hè, het moreel denken. Maar omdat Nederland al heel lang geen grootmacht meer is. Hè, en ook zeker hè, vaak leunt op anderen. Eerst de Britten, nu de Amerikanen. Is überhaupt denk ik geopolitiek denken niet heel komt niet heel natuurlijk in Nederland. Dus dat is misschien gewoon het eerste stap. Gewoon, hè. Überhaupt geopolitiek denken.
Geopolitiek denken komt bij ons niet natuurlijk. Ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ja, is ons niet, ligt niet in onze natuur besloten.
Nee. En dat zie je trouwens ook wel. Hè, dat, Nederland heeft wat dat betreft ook vaak gewoon heel veel dingen niet goed gezien. En eerder aan ons project heeft, hadden we een collega, Mathieu Zegers. Je weet ongetwijfeld, hij is net eigenlijk een jaar geleden is hij overleden. Maar hij heeft lang aan ons project meegezet tot aan zijn overlijden. Groot kenner van de Europese geschiedenis. En een van de dingen die hij bijvoorbeeld in zijn boek ook laat zien. Hè, Nederland mist alle grote trends in Europese politiek. De Europese Unie overvalt Nederland elke keer weer. Omdat Nederland ergens in het hoofd zit in de Atlantische wereld. En niet door heeft dat Frankrijk en Duitsland eigenlijk iets willen opzetten. En dan kan Nederland niet buiten blijven. Nou goed, ik kan natuurlijk ook hebben over de Tweede Wereldoorlog.
Nederland is dus daarmee eigenlijk een soort mitsen en maar van EU-beleid. En staat eigenlijk nooit voor de komma. Bepaalt nooit wat er voor de komma staat.
Ja. En dat is trouwens, zou ik ook zeggen, ook nu. Hè? Nu, je ziet dat de Nederlandse insteek in Europa nog steeds misschien wel echt heel erg door die achtergrond wordt bepaald. Hè? Dus het is wat kost het. Hè? En niet te veel betalen. Hè? Dus dat is een beetje klassiek die economische oriëntatie op Europa van. Hè? En het is, wie doet niet goed mee? Hè? Doen ze in Oost-Europa, respecteren ze de rechtsstaat wel? Nou, dat eerste brengt ons in ruzie met Zuid-Europa. Dat tweede brengt ons in ruzie met Oost-Europa. Ja. Dus heel populair zijn we daardoor ook niet. Maar, hè, daar komt precies datzelfde punt naar voren. Europa is niet alleen een markt. Europa is niet alleen maar een waardegemeenschap. Maar is in toenemende mate, wil het ook een geopolitieke gemeenschap zijn. En dat vraagt nou precies dus weer iets anders. Hè, dat vraagt dat we dus ook ergens zeggen van nou, hè, desnoods ook als het misschien economisch wat kost. Maar we moeten uiteindelijk zorgen dat Europa geopolitiek sterker wordt. En dan kan het dus niet alleen maar de kosten en de waarden het enige zijn dat bepaalt wat de Nederlandse inzet in Europa is.
Nou, het lijkt me eigenlijk mooi. Dus je hebt het over, dan moet je niet alleen praten over is Europa een markt of een waardegemeenschap, maar ook is het een geopolitieke macht? Waarschijnlijk ook om het idee van weerbaarheid te vergroten in de nieuwe wereld. Het interessante ook in het laatste WR-rapport is dat er gesproken werd over de drie W's. En dan staat het voor waarden, welvaart en weerbaarheid. Ook wordt er gesteld dat Nederland in de toekomst vaker pijnlijke keuzes gaat moeten maken in het zoeken naar een goede balans tussen waarden, welvaart en weerbaarheid. Dus zie je hier heel mooi in terug. Hoe zouden eigenlijk dan deze of de nieuwe manieren van geopolitiek denken hiermee om moeten gaan? Vergeleken met de afgelopen, laten we zeggen, 30, 40 jaar.
Ja. Nou, wat we vooral met dat 3W-kader willen laten zien is, het rapport begint met de constatering, de wereld is voor Nederland een stuk minder gunstig geworden. En dat laten we eigenlijk aan de hand van dat 3W-kader ook zien. Want, hè, er zijn drie dingen voor Nederland belangrijk in internationale betrekking. Dat we weerbaar zijn, hè, dat heeft van alles met onze veiligheid te maken. De waarden die wij belangrijk vinden en dat er kansen zijn voor welvaart, verdienvermogen, et cetera. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, tot op een aantal jaar geleden gingen die drie vanzelf omhoog. Hoefde Nederland weinig voor te doen. Hè, dus als je het hebt over weerbaarheid, de Sovjet-Unie verdween, dus er was opeens geen grootmacht meer die het Europese continent dreigde. Als je het hebt over welvaart, hebben we eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben we eerst die Europese markt opengegooid. Daarna, na de val van de muur, China 2001, onderdeel van de Wereldhandelsorganisatie, Rusland 2012, markten groeiden, gingen open. Als we het hebben over waarden, zag je eigenlijk ook een trend richting de waarden die wij belangrijk vonden. The end of history, so-called. Dus democratieën was het enige wat overbleef, iedereen wilde dat zijn. Internationale instituties, Haagse Rechtshof. Dus
het zouden vanzelf daarnaartoe groeien.
Ja,
geven
dus je zou
de
eigenlijk
tijd
kunnen zeggen, die drie dingen die voor Nederland belangrijk waren, daar hoefden wij zelf eigenlijk weinig voor te doen. De wereld kwam onze kant op. Daardoor hoefden we vaak ook niet afruilen te maken, want we konden zelfs alles een beetje willen. En eigenlijk wat we nu zeggen is, waarom de wereld nu ongunstiger wordt, is dat je ziet dat alle drie in neergang zijn. Dus de weerbaarheid staat weer op het spel. Nou, denk aan wat Mark Rutte vorige week nog heeft gezegd. Hè. Wij moeten oorlog hier voorstelbaar acten. Rusland, maar ook meerdere landen, weerbaarheid staat zonder druk. Dus dat is die ene W. Nou, waarden zien we natuurlijk ook al een tijd lang. Hè, dat al jaren bezig dat het aantal democratieën afneemt. Ook natuurlijk dat gevestigde democratieën uitgehold worden. Van de VS, Hongarije, met ook diep in Europa. En ook welvaart. Overal bewegingen om markten te sluiten. Of we nou strategische autonomie noemen, decoupling, dual circulation. Allerlei manieren eigenlijk om ook, dus wordt welvaart aangetast. Dus de wereld wordt voor Nederland ongunstig, omdat de drie W's vanzelf eigenlijk omlaag gaan. Dat maakt dus een stuk moeilijker voor ons. We kunnen dus niet meer alles hebben vaak. En het kan dus ook betekenen dat, omdat we iets willen, ergens anders een afruil moeten maken. Hè, neem, we wilden versneld af in Europa van Russisch gas. Ja, dan ga je meer gas kopen van Azerbeidzjan of Qatar. En dan kun je op een gegeven moment iets minder hard klachten over de mensenrechten daar hebben. Of de conflicten die deze landen voeren. Dat is gewoon feitelijk wat er daar gebeurt. Of we zeggen van, we willen af van afhankelijkheden van China. Omdat dat onze weerbaarheid onder druk zet. Nou, en we willen bijvoorbeeld zelf paracetamol gaan maken. Ja, dat kan. Maar dan wordt de paracetamol wel wat duurder.
Dat is die
Opwille van weerbaarheid ga je dan je wel wat welvaart inleveren. Want de paracetamol wordt duurder als je het zelf gaat maken.
Is er nu een hiërarchie in die drie W's? Want je zou kunnen zeggen dat jarenlang wij wellicht wel welvaart of welzijn op nummer 1 hebben gezet. Hm. Economische groei realiseren. En dat inmiddels die toch wel van zijn plekje verdrongen is door die andere W, namelijk weerbaarheid. Zie jij dit ook zo?
Ik zie het zeker gebeuren. En daar wil ik dus meteen ook een kanttekening bij maken. Want dat is trouwens een soort, dat doen we in het rapport ook. Je zou kunnen zeggen dat van die drie W's wij in de afgelopen periode weerbaarheid het meest hebben kunnen negeren. Omdat er gewoon geen dreiging was. Dus gewoon heel feitelijk, uitgaven voor defensie zijn naar beneden. Dus die hebben we het meest verwaarloosd. En daarom kun je heel legitiem zeggen, we moeten nu een been bijtrekken op weerbaarheid. Dat is vooral tegelijkertijd. En dat is ook waarom we dat kader ook zo introduceren. Het is een driehoek waarvan alle drie aspecten, er is er geen primair. Ze hebben ook alle drie elkaar nodig. Je kan wel zeggen, je moet eerst weerbaar zijn. Maar in onze tijd wil je weerbaar zijn. Heb je een goede economie nodig om een goed leger te kunnen hebben? Wil je een goede economie hebben, heb je een rechtsstelsel nodig waarin afspraken zijn, waardoor je waarden goed verankerd zijn. Dus alle drie hebben elkaar nodig. En omdat we op dit moment nu zo op weerbaarheid inzetten, hebben we meteen in het rapport ook de waarschuwing gezet. Pas op voor overmatige securitisatie. En ga nou niet nu alles alleen maar vanuit een veiligheidslens bekijken, waarmee je dus ook onze welvaart en onze waarden op het spel zou kunnen zetten. Dus ja, we moeten wat meer doen op weerbaarheid. Tegelijkertijd, het feit dat als er nu ergens maar China op staat, dat is een gevaar, is ook een overreflex. Is denk ik niet verstandig. En is ook gewoon heel risicovol. Dan zou ik ook gewoon terugdenken aan 9-11, hebben we iets vergelijkbaars meegemaakt. Ook eventjes van zo'n schrik. Dus meteen allerlei wetten aangenomen, die privacy. Dat soort dingen waarschuwen we juist ook voor. Dus ja, meer op weerbaarheid, maar pas op dat we niet nu alles alleen maar vanuit die W van weerbaarheid gaan bekijken.
Precies, dus we moeten rekening houden met waarde en welvaart op dit moment nog steeds. Heb jij het idee dat wij op dit moment genoeg welvaart zekerstellen met het oog op de toekomst en ons verdienvermogen? Want in mijn optiek, ik denk in ons aller optiek, staat die enorm onder druk. En dat kan dus ook onze waarde en onze weerbaarheid onder druk zetten. Zouden we daar toch andere initiatieven moeten ontplooien, ergens moeten investeren, verder moeten innoveren? Hoe zie jij dat, de W van welvaart?
Daar is denk ik een hoop op nodig. En ja, eigenlijk zou ik dan zelf gewoon het meeste aansluiten bij het recent gepubliceerde Draghi-rapport. Die schetst dit gewoon heel scherp en heel duidelijk. Er is gewoon, Europa heeft een heleboel krachtbronnen op, maar die teren heel erg op het verleden. En achterstand met de grootmacht PS, maar ook China, wordt groter. De technology innovation gap, waar Draghi het over heeft, dat kun je op allerlei manieren ook aantonen, Er is ook een Australische denktank, ASPI, heeft gekeken naar de leidende technologie in de wereld. Daarin is China eigenlijk al dominant in de meeste. En de overige paar waar China niet leidend is, is de VS leidend. Europa op geen enkele. Nou, dit is denk ik een situatie, en anekdotisch zie je het overal. Elektrische auto's, die de Duitse auto-industrie onder druk zetten. We hebben het eerder al in de hele... Precies, de zonnepanelen waren ook ooit Duits. Op heel veel domeinen zien we dit plaatsvinden. En Draghi's antwoord is ook eigenlijk van, we moeten gewoon meer investeren. Fundamentele investeringen, innovatie, onderwijs, technologie-investeringen, die lopen immens achter op die twee andere blokken. Dus zeker hier ook eigenlijk is een hoop nodig.
Nou, als we dan ook kijken even naar die andere weerbaarheid. Die geeft aan dus dat wij als westerse landen, laten we even Nederland houden, ook geopolitiek weerbaar moeten zijn naar wat er gebeurt in de wereld. Ook werd er gesproken dat geopolitiek iets wordt wat ook lokale overheidsafdelingen en de gehele samenleving zal raken. En dat ook lokale beleidsambtenaren, dus laten we zeggen van de provincie of van de gemeentes, geopolitiek ook een vast onderdeel moeten maken van hun beleid. Waarom eigenlijk? Waarom zouden zij zich hier ook mee bezig moeten houden, volgens jou?
Zeker, en dat is een van de dingen die we in het rapport ook betogen. Wij spreken van een fragmenterende wereldorde. We bedoelen fragmentatie langs een paar assen. De een veelheid van staten die machtig wordt. Fragmentatie van wereldbeelden. Maar hier is vooral belangrijk wat wij noemen fragmentatie in de tonelen van machtsuitoefening. Eigenlijk is de these hiervan klassiek. En ook zeker in de Koude Oorlog was het vooral het militaire domein waarop geopolitiek zich uitdrukt. Maar we komen nu uit een periode van 4 decennia globalisering. We zijn enorm verweven geraakt met elkaar. En dat biedt dus ook mogelijkheden voor landen, maar ook individuen, bedrijven, om macht uit te oefenen via al die verbindingen. En dat is nu eigenlijk ook wat er gebeurt. Dus het wordt wel eens de weaponization of interdependence genoemd.
Okay. Ja.
En dat betekent dus dat het dus niet alleen maar gaat over hoeveel raketten heeft Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Dat is niet alleen geopolitiek. Geopolitiek is ook de druk die op ASML komt in de handelsoorlog met China. Geopolitiek is ook de desinformatiecampagne die wij als burgers allemaal
op sociale media platformen hebben.
Ja. Het is onze energierekening die als gevolg van de oorlog in Oekraïne onder druk komt te staan. En dat maakt dus dat wij als burgers er al hoe dan ook direct bij betrokken zijn. Het is iets dat in het dagelijks leven van burgers, het is iets dat in samenlevingen terechtkomt. En dat is dus ook, betekent ook eigenlijk gewoon de hele overheid. Elke gemeente die besluit om een slimme stad te worden, besluiten wat voor soort slimme technologie ze neerzetten. En daarmee kom je dus ook op de vraag van, wat voor soort, is dat Chinese apparatuur, Amerikaanse apparatuur, waar gaat die data heen? Dus vanuit het feit dat geopolitiek nu, of machtsuitoefening nu, op zoveel domeinen plaatsvindt, betekent dat eigenlijk dat de hele samenleving op allerlei manieren ermee te maken krijgt. En geopolitiek dus ook een kwestie van iedereen wordt.
Eigenlijk past het ook wel in het overheidsnarratief. Die zegt namelijk dat de gehele bevolking moet werken aan weerbaarheid. Dus in die zin is het logisch dat ook burgers, maar ook eigenlijk lokale ambtenaren hier meer de focus op leggen. Want je zou je zelfs kunnen zeggen dat het vroeger normaal was dat geopolitiek via de voordeur verliep. De voordeur van de centrale overheid. En dat nu eigenlijk de zijdeuren, ramen, allemaal staat open. Om invloed uit te oefenen. Dus je moet echt op alle vlakken moet je kijken of we wel hetzelfde denken, hetzelfde kant op gaan.
Absoluut. En op lokaal niveau heb je natuurlijk ook heel veel gewoon lokale vraagstukken die geopolitiek relevant zijn. De Rotterdamse haven bijvoorbeeld.
Ja.
Die hebben echt vragen te beantwoorden, zeker. Stel dat de Amerikanen nou op een gegeven moment veel meer militair materieel naar richting Oost-Europa moeten sturen, zal dat toch wel via die haven moeten gaan.
Klopt.
Nou, dat betekent wat ook voor al die mensen die daar vlak dichtbij wonen. Zeker ook als dat een target dan wordt voor cyberattacks of erger. Dus zo'n stad. Maar bijvoorbeeld neem Amsterdam. Ze hebben daar ook trouwens iets dat heet draaiboek vrede. Wat ook een beetje zo'n soort idee ook wel is. Van dat er dan gewoon een grote ontwrichting in de stad plaatsvindt. Is dat de manier waarop de gemeente, leiders, belangrijke figuren in allerlei gemeenschappen in de stad bij elkaar brengt. Om te zorgen dat de cohesie onder orde is. Dat met iedereen gecommuniceerd kan worden. En heel veel steden hebben natuurlijk vaak van bepaalde belangrijke rollen. Dus ja, zeker.
Dus eigenlijk kan je het combineren in 2 pilaren. Eerst is meer dat first responders idee. Dus we moeten herkennen wat zijn belangrijke geopolitieke actoren of zwakheden of gevoeligheden waar we op moeten letten. En waar we eventueel in bepaalde crisisgevallen snel op moeten reageren. Anderzijds kan je ook denken van de gemeentes en de provincie moeten alvast nadenken hoe zorgen we ervoor dat we ook op de lange termijn relevant blijven. Bijvoorbeeld Den Haag wil graag stad van vrede en recht blijven. Rotterdam wil natuurlijk zijn belangrijke havenpositie houden enzovoort. Als we dan doorgaan, een mooi bruggetje als we het over haven hebben. Laten we praten over hydropolitiek. Ik heb namelijk een paar van je boeken bekeken en ik vond hydropolitiek het meest interessantste. Waarom? Wat je eigenlijk heel mooi doet, is dat je geopolitiek vanuit de zeeën beschrijft. En waarom landen altijd geobsedeerd zijn door zeeën. Al zijn het landlocked countries, landlocked. Dus ze hebben geen directe toegang tot de zee. En ook landlocked provincies, dat ze proberen met kanalen, rivieren, toch toegang te hebben tot de zeeën. En je hebt ook een mooie combinatie gemaakt, of een mooie koppeling gemaakt met het doen heropleven van zeemachten in het oosten. Dus we hebben het over China. Dan had ik een vraag, als je kijkt naar oude maritieme tradities. Ik weet niet, Japan had dat, misschien China. Hoe speelt dat eigenlijk een rol in de huidige maritieme ambities die deze landen hebben? Als we bijvoorbeeld nu een China als voorbeeld nemen. En laten we ook een India erbij pakken. Zeg maar de 2 grote Aziatische machten van nu.
Ja, ik maak in het boek een onderscheid tussen wat meer klassieke zeemachten, klassieke landmachten. Ja. Daar zitten denk ik echt ook wel verschillen in. Sterker nog, wat ik ook vaak zeg, zelfs binnen landen heb je ook weer verschillende impulsen. Een heleboel landen hebben vaak een hoofdstad, dat een geopolitieke stad is. Je ziet vaak ook in het binnenland. En dat is de stad van traditie, verleden, voornaamheid, gewelduitoefening ook, macht. En dan is er vaak een concurrerende stad aan de kust. En die is commercieel en open en liberaal. En ze kijken allemaal op elkaar neer. Ja, dus het is Madrid-Barcelona bijvoorbeeld. Ja. Het is Istanbul-Ankara. Het is Moskou-Sint-Petersburg. Het is Beijing-Shanghai. Het is Tel Aviv-Jeruzalem.
Ja.
Het is allerlei plekken. Hè, India, trouwens, Mumbai, Delhi. Ja,
klopt.
Ja, en de hoofdstad kijkt naar die commerciële stad en denkt, jullie hebben geen waarde. En jullie zouden alles verkopen. En omgekeerd, die commerciële stad kijkt terug en denkt van, jullie zijn alleen maar met macht bezig en wij zijn degene die het echte werk doen en die geld verdienen. Dus je ziet die impuls zie je overal eigenlijk. Hè? Dat vind ik, was een eerste constatering van, hey, je hebt een onderscheid tussen meer op het land gericht en meer op de zee gericht. Sommige samenlevingen zijn überhaupt meer maritiem, andere zijn wat meer landmachten. Nou, als we dan een beetje gaan naar die geschiedenis van maritieme machten, en dat is wat ik voor dat boek heb bestudeerd, er is gewoon een hele lange geschiedenis van maritieme connecties over de wereld. Die is echt heel oud. Klopt. Klopt. Er zijn duizenden jaren geleden zijn er munten uit India gevonden in Bahrein. Ja. Die zijn ongelooflijk oud.
Ja, ik zie zelfs al 3.000-4.000 BC voor Christus.
Ja, de Dilmun-beschaving. Klopt. Hele lange. Nou, daar zit een hele lange geschiedenis in. En die handelsroute die volgt een bepaald soort natuurlijke verbindingen. Op de Indische Oceaan heb je de monsoon. Ja, gewoon de ene helft van het jaar gaat hij de ene kant op en de andere helft van de andere gaat hij de andere kant op. En dat maakt dan eigenlijk dat er een soort natuurlijke verbinding is tussen Oost-Afrika, Indiase continent en trouwens ook de Arabische continent daarbij. Ja. En anderzijds Zuidoost-Azië. Nou, dat soort verbindingen hebben we heel lang gehad. En wat gebeurt er vervolgens? Dan krijg je wat ik een beetje het Columbus moment noem daarin. Het moment dat het Westen op een andere manier een zeemacht wordt. Maar ook met nieuwe technologie eigenlijk het centrum van de wereld wordt. Dat wordt sowieso de Atlantische Oceaan. Dat wordt een beetje het centrum van de hele.
En dat is het idee van buskruid. En daardoor zo'n sterkere schepen enzovoort.
Ja, maar ook de wapens die erbij komen. Alles eigenlijk. Het moment vanaf dat het Westen plotseling opeens in gigantische machtsdisbalans met de rest kwam. En dan worden eigenlijk al die andere verbindingen worden weggevaagd. Want er wordt een nieuw systeem gecreëerd waar het Westen het centrum van is. En dan krijg je dat India niks anders doet dan basale producten produceren voor Engelse fabrieken. En dan kunnen ze volgens de eindproducten weer terugkopen. Ja. Maar dat is India's verbinding met de wereld. En dat zie je eigenlijk overal ter wereld gebeuren. Eigenlijk, hè, al die oude verbindingen worden afgesloten. En ze worden aangesloten op een nieuw systeem dat op die westerse wereld is gericht. Nou, en wat je nu eigenlijk ziet is dat die instrumenten, waar het Westen zo sterk mee is geworden, die worden nu meer en meer verspreid. Dat is dus het fenomeen waardoor in Azië, in Afrika, overal ter wereld al die landen aan het opkomen zijn. En dat betekent dus ook eigenlijk dat dus niet meer dat proces, dat alles alleen maar die onnatuurlijke periode waarin alles alleen maar op het Westen was gericht, maar dat nu die landen hun eigen positie weer terugkrijgen, ook weer hun oude verbindingen weer ruimte krijgen. En dat is een van de dingen die ik dus in dat boek heb bestudeerd. Je ziet dus dat langs die oude routes de verbindingen weer opkomen. China's Belt and Road volgt ook in hoge mate de verbinding die China historisch al had. Je hebt de oude eunuch gehad, Zheng He.
Zheng He was de grote admiraal.
Ja, en een Oeroer oorspronkelijk trouwens. Hè.
Okay.
En zijn schepen, daar is hij uiteindelijk mee, Zuidoost-Azië, Sri Lanka, tot aan vermoedelijk Kenia gekomen.
Tanzania.
Dat hele stuk gebied daar heeft China gehandeld. Echt bij uitstek denk ik een stukje van de Chinese maritieme geschiedenis. Ik meld daar meteen ook bij, China is op zich een landmacht. En China heeft ook een maritieme geschiedenis en daar hoort Zheng He bij. Het is ook niet voor niets dat China op een gegeven moment stopte met een zeemacht te zijn. Hè? Zoals 100 jaar na Zheng He, vlak voordat het Westen opkwam, besloot China te stoppen met deze
uit zichzelf.
Grote...
Ja, eigenlijk bizar. Dat
ze hebben die schepen in brand gestoken en die schepen waren ontiegelijk groot.
Je hebt van die maquettes die laten zien, zeg maar, dat het, als dit Santa Maria van Columbus was, dan was dit het schip van Zheng He. Daar gingen ook olifanten op mee.
Ja.
Ze hadden ook een ander doel. Hè? Ze waren ook vooral...
En voor de luisteraar, de Chinese schepen waren 4 keer zo groot als toen de tijd westerse schepen. Want Arun legt het goed uit naar ons toe.
Voor het beeld was dat inderdaad.
Ja, ja.
Ze hadden ook een heel ander doel. Hè? Dus ze waren ook vooral bedoeld als om te laten zien hoe groot China was, hoe sterk het was. En wat ze ook overal wilden, was dat dat erkenden. En als je dat ook deed, van China is een groot rijk en wij zullen nooit iets doen dat tegen China gericht is, dan liet ze ook met rust. Als je dat niet deed...
Wat is de rationale achter dit besluit? Los van toeval en een persoon die er toevallig op dat moment zo instond. Ook gewoon omdat een eventuele externe expansie ten koste zou kunnen gaan van interne stabiliteit van het regime. Maar dat is wat ik erover heb gelezen, dat uiteindelijk de rationale erachter was. Hoe zie jij dat?
Wat ik ervan heb gevonden, zijn een paar redenen. We weten niet precies welke nou zijn geweest. Er zijn verschillende dingen die een beetje in samenkomen. Een van de dingen is, deze schepen waren kwetsbaar voor Japanse piraten. En dat kostte heel veel problemen. Dus er moest de overheid in gaan grijpen. Dus dat was een van de problemen. Een ander probleem wat werd aangenomen is dat aan het Chinese Hof had je altijd een klassieke strijd tussen de eunuchen en de bureaucraten. En de eunuchen waren de zeehandelaren. En de bureaucraten waren de klassieke mensen die aan het hof zaten. En eigenlijk werden de eunuchen werden rijk door de handel. Dus het wordt ook een andere interpretatie is eigenlijk dat de bureaucraten, de Confucianistische bureaucraten, dit deden om de macht van de eunuchen te breken. Een derde verklaring is weer eigenlijk ook dat tegelijkertijd, en dat is daarom ik zeg, China is klassiek een landmacht, er weer invasies van Mongoolse stammen kwamen.
Ja. Ja.
En dus China eigenlijk zei, hier moet de aandacht naar. We gaan niet meer daarop zitten, dit moet stoppen. We willen geen flank daar hebben. En de aandacht moet weer gericht zijn eigenlijk om als landmacht ons te beschermen op die grote steppen. Dat zijn allemaal een beetje dingen die samenkomen. Maar het feit dat dat in deze China's eerste preoccupatie is, met de Chinese muur als perfecte uitdrukking daarvan. Wat mij betreft, China is primair een landmacht. Ook fases heeft van maritieme geschiedenis heeft gehad.
Wat ik interessant ook, naar aanleiding van deze podcast, ik me ook voorbereid over India. Daar kan ik zelf niet zo zien of het combinaties. Enerzijds zou je zeggen, het is een landmacht omdat ze continu in de geschiedenis vanuit het noorden, het noordwesten zijn aangevallen, wat nu Kashmir is. Of het nou Dili Sultanaat is, of de Umayyad-dynastie later, de Mughals.
Alexander de Grote Alexander eerst.
Allemaal vanuit dat gebied.
Ja.
Maar aan de andere kant hebben ze ook een hele grote maritieme geschiedenis. Als je kijkt naar de Chola Empire, hadden ze hun rijk helemaal tot aan de Filipijnen aan toe. Ja. Zuidoost-Azië, Filipijnen aan toe.
Heel veel handelsroutes.
Handelsroutes.
Even, maar die handelsroutes met het Romeinse Rijk, die dateren ook van heel lang geleden. Zelfs met de oude Grieken nog. En wellicht zelfs daarvoor.
Ja, en wat ook nog een pijler was, er wordt vaker aangegeven dat India vroeger heel rijk was. Tot samen met China, totdat de helft van het wereldwijd BBP had. Mm-hmm. Een van de belangrijke redenen daarvoor was dat eigenlijk heel veel steden in het binnenland van India eigenlijk ook, kuststeden waren. Semi-kuststeden. Omdat als je naar de kaart kijkt, en dan dacht ik, dat is heel interessant, is dat China heeft drie grote rivieren. De Yangtze, de Gele Rivier, nog eentje, ik ben even de naam kwijt.
De Pearl River bij Hongkong.
De Pearl River, ja. En terwijl als je naar de kaart van India kijkt, zit het hele land bomvol met rivieren. Grote rivieren, die allemaal naar de kust gaan. Waardoor zelfs steden in het binnenland eigenlijk ook semi-kuststeden waren. En dat is dat een van de redenen waarom ze ook in het verleden veel welvaart konden vergaren. Dus dat vond ik wel interessant deze. Van, ja, het is... Het heeft een hele belangrijke maritieme geschiedenis hier met handel, tot in de zelfs hele oude handel zelfs, ook met de Romeinen, ook later met de Chola-dynastie. Maar tegelijkertijd zie je ook, wat je nu ook terug ziet, dat ze door die noordelijke invallen ook constant hun fondsen moesten herbudgeteren naar landmacht toe. Weet je wat je nu ook ziet met wat China aan het doen is?
India vertelt dat ook een complexe geschiedenis hiermee. Zoals natuurlijk wat India in die zin ook wel weer anders maakt, is dat India... maar heel weinig een eenheid is geweest zoals China.
Ja, dat ook.
Dus voor China kun je vanaf 221 voor Christus... kun je voor het eerst zoiets zien dat een beetje de omvang van het huidige China heeft. India heeft het eigenlijk amper gehad. De Gupta's, de Maurya's hebben een redelijk stuk van India gehad. En eigenlijk vervolgens, tot aan de Mogels, zie je heel weinig centralisatie. Dus je hebt wat dat betreft ook... heeft India verschillende rijken gehad in verschillende delen.
Klopt.
Wat die rivieren betreft, ik denk dat ze wel heel veel... welvaart hebben kunnen creëren, maar die Indo-Gangetic Plain, die loopt natuurlijk allerlei kanten op. En een deel gaat nu tegenwoordig mond uit in het water in Pakistan, het andere deel in Bangladesh. Dus het is eigenlijk, die rivieren, de grootste rivieren komen niet zelf, verbinden India zelf nu niet, met de zeeën. Maar het heeft zeker wel degelijk welvaart gecreëerd, heel diep in het binnenland. En dat is waarom Uttar Pradesh de grootste provincie ter wereld is, met 200 miljoen mensen.
Ja, terwijl ze echt diep in het binnenland zitten. Ja, maar ze zijn eigenlijk verbonden met de zeeën.
Dat zijn die rivieren, die maken dat land zo vruchtbaar dat je daar 200 miljoen mensen kan voeden. Dus in die zin heeft het water, zeker India, ook welvaart opgeleverd. Dus even aannemen, dit is niet per se klassiek altijd een eenheid geweest. Wat je wel in India hebt, dus ik zou ook onderscheiden, je hebt de kustregio's en je hebt andere regio's.
Ja.
De kust zou ik sowieso ook zeggen, heb je trouwens de oost- en de westkust. Ja. Er is een deel van India dat historisch heel diep verbonden is juist met de Arabische wereld en Oost-Afrika.
Ja, vooral Gujarat en dergelijke. Ja,
dat
precies.
Gebied. Dan heb je ook al die Arabische handelaren, precies, die gingen over en weer. Daar is ook islam ook heel vroeg terecht gekomen. Maar ook het feit dat er Indiërs in het binnenland van Oeganda zitten, heeft allemaal te maken met dat deel.
Klopt.
En heb je aan de andere kant, en dat is dan bijvoorbeeld het Chola Empire dat je noemde, dat zat dan meer aan de oostkant. En dat rijkt Indonesië, Filipijnen, dat hele gebied. Dat is de reden waarom Bali hindoeïstisch is. En die hele cultuur is heel ver die kant op verspreid. Dus er zit, die kustgebieden hebben eigenlijk zijn meer verbonden geweest met overzeese gebieden dan met het binnenland.
Ja.
En daarnaast heb je dus altijd dieper in het binnenland een beetje de landmark India gehad. Dat is ook waar Delhi zit.
Precies.
En Delhi zelf, dus als hoofdstad, terwijl dus Mumbai is zeg maar dat commerciële, dat kijkt naar buiten, dat wil naar andere delen van de wereld toe. Delhi is zeg maar zit op de plek waar, kijkt uit op de plek waar binnengevallen is.
Precies, ja.
Dat is Delhi's obsessie ook met Pakistan.
Ja.
De hele tijd maar dat, in die zin denkt Delhi als een landmacht. Maar klassiek, en dat zie je dus nu ook opkomen, hebben de zuidelijke provincies van India, hebben een veel meer een maritieme geschiedenis. En dat zie je tegelijkertijd nu ook opkomen. Dat is ook dat project Mausam wordt het in India ook genoemd. De monsoon. Het project om de monsoonwateren eigenlijk weer tot leven te brengen. Maar dat zijn dus verschillende delen van India. En het is niet voor niets ook trouwens dat als je nu de ontwikkeling van India nu veel bekijkt, maken mensen ook vaak dit onderscheid. Noord- en Zuid-India. Dat is op allerlei manieren trouwens. Dat is linguistisch. Dat is een economisch verschil. Dat is een verschil in blik op de wereld.
Klopt, ja.
En dat op die manier zie je eigenlijk in India dat je beiden een beetje hebt.
Ja, dus dat vond ik wel interessant. Ook vooral nu met het nieuwe, ik las het nieuwe project dat ze bezig zijn en ook serieus echt geld hebben gestopt in het creëren van nieuwe watersnelwegen. Wat we in Nederland hebben gedaan, maar dat ze eigenlijk grote rivieren aan elkaar verbinden.
Hm.
Op zodanige manier dat je echt enorme delen in India en zelfs gebieden die eerst helemaal nooit een rivier hadden gekend, weer een soort van semi-kuststeden maakt. En het eigenlijk zo kan verbinden met de wereldzeeën. Dus dat vond ik eigenlijk wel interessant om te zien. Vooral ook met de hoeveelheid rivieren die India heeft. Dat is wel denk ik veel meer is dan wat China heeft. Als je gewoon kijkt naar het aantal rivieren. Ja, als toen ik zelf op de kaart
kijk. Inderdaad, dwars door het land heen. Kijk, wat China heeft, en dat is geopolitiek ongelooflijk belangrijk. China heeft Tibet.
Ja.
En in Tibet ontspringen bijna alle rivieren van Azië.
Ja, alle grote rivieren, klopt.
Dus ook een heleboel van wat naar India en naar Pakistan gaat, vindt ze een bron in Tibet, wat naar Bangladesh gaat, maar ook de Mekong Delta in Vietnam.
Klopt.
Dus als China een dam ergens in Tibet bouwt, dan hebben ze een probleem in alle andere delen daaromheen. Dus China heeft wel, dat is een van de redenen waarom Tibet zo belangrijk is, dus dat is ook gewoon deze resource. China heeft daarmee de monding van eigenlijk al het water dat Oost-Azië bevrucht.
Ja, eigenlijk mag ik nog een vraag voorstellen? Want deze vraag is toch beantwoord, enigszins. En dat is een heel interessant punt, maakt je een tijdje geleden al. En dat is eigenlijk dat westerse systeem neemt het vanaf de 16e, 17e eeuw eigenlijk over in de wereld. En alle waterverbindingen worden geheroriënteerd naar het westen toe. Daar komt in de kern op neer. En nu zien we eigenlijk weer een heroriëntatie terug naar die systemen die voordien plaatsvonden. Ja. In die zin kan de geschiedenis dus ook een voorbode zijn voor wat wij in de toekomst in die fragmenterende wereldorde gaan zien.
Absoluut.
Zou je hier meer over kunnen vertellen?
Ja. Dat is eigenlijk precies een beetje wat ik, als dus dat het basisgegeven is. We hebben een uitzonderingspositie gehad, maar daarvoor hadden we allerlei hele duurzame verbindingen die duizenden jaren bestonden. En dat kan weer terugkomen. Is dat eigenlijk het uitgangspunt van mijn boek geweest? Van nou, wat leren we dan van die verbindingen? En welke regio's gaan hoe op welke manier met elkaar verbonden worden? En dan zie je dus inderdaad, het feit dat India die centrale plek in de Indische Oceaan, ik zeg niet voor niets, ze willen de Indiase Oceaan willen ze ervan maken. Dus dat ze gewoon dat hele gebied weer zo beheersen. Dat China met de Belt and Road eigenlijk die hele route zelf opnieuw weer wil creëren. Dat Zuidoost-Azië daarin een soort van cruciale schakel gaat zijn. Zuidoost-Azië altijd al een beetje als het snijvlak van beschavingen geweest. Je hebt daar islam, je hebt hindoeïsme, je hebt boeddhisme, je hebt christenen. Dus je ziet dat die altijd een soort van centrale rol daartussen spelen. Dat betekent trouwens ook dat China...
Worden zij speler of uiteindelijk schaakbord?
Ja.
Zij zijn een cruciale schakel hier binnen. Waar anderen om concurreren. Weer even naar zo'n les uit de geschiedenis kijken. China kon heel groot expanderen toen ze op een gegeven moment een deal hadden met een van de oude rijken in Indonesië. Die zeiden, wij gaan met jullie handelen en we gaan er goed vinden. En dat bood China de toegang om eigenlijk die Indische Oceaan op te gaan. En verder. Dus ik zie eigenlijk, en je ziet dat trouwens nu ook, er is een hele grote interesse en fascinatie in de Chinese media voor Indonesië. En dat heeft precies mee te maken dat het zo'n soort swing state kan zijn. Als Indonesië een pro-westers land wordt, dan wordt het een van de landen die China kan indammen. Als het dichter bij China komt, is het een toegangsweg. Zo probeert Indonesië trouwens zich te positioneren. Ze hebben ook een strategie, weet je ook alweer, de Dunia Poros Maritim. Die in ieder geval ook stelt, hè, Indonesië is de verbinding tussen twee oceanen. Ja, dat is, dus je kan ook overal dit soort maritieme strategieën vinden bij heel veel van dit soort landen.
Het is een wereldwijde verleiding die plaatsvindt om Indonesië.
Ja, Amerika zeker, in dat
zie
gebied, in Azië
in
zeker.
India zie je het trouwens ook wel eens naar Indonesië toe, vanuit China. Vanuit het westen op dit moment, Nederland probeert zijn best ook te doen als kleine spelertje.
Ja. Ik heb eigenlijk heel veel regels proberen te bestuderen. Als je het bijvoorbeeld dichter bij huis brengt, een van de dingen, als je het hebt over natuurlijke orde. Ik heb ook een studie gemaakt van de Middellandse Zee bijvoorbeeld. En in onze blik op de wereld is de Middellandse Zee de grens tussen drie continenten. En sterker nog, hè, zeker met de Europese Unie, willen we dat ook graag zo zien. We hebben het Europese deel en daar andere, Azië en Afrika. Maar dat willen we, zeker door de focus op migratie en terrorisme en dat soort dingen, willen we daar een harde grens trekken. Nou, mijn these is, als je dus gewoon gaat kijken naar de geschiedenis van de Middellandse Zee, is dat een illusie. De Middellandse Zee is een verbindingswater. Het is geen grenswater geweest. En dat zei Plato al trouwens. Hè. Plato zei ergens van, hè, wij volkeren om de Middellandse Zee zijn als kikkers in een vijver. Om een vijver, hè. Wij horen allemaal bij elkaar. En dat is het patroon dat je doorheen ziet. Het feit dat je Arabische paleizen in Zuid-Spanje ziet. Het feit dat de Maltese taal bronnen heeft in het Arabisch. Het feit dat de Turken in Malta zijn geweest. Het feit dat je amfitheaters in Amman, in Jordanië kan vinden. Het feit dat Alexandrië de tweede stad is van Egypte. Al die voorbeelden laten eigenlijk zien, die Middellandse Zee is geen water geweest dat afsloot, maar dat eigenlijk al een soort gemeenschap daaromheen creëerde. En met moeite proberen we dat nu tegen te houden. Maar als die natuurlijke orde terugkeert, zullen we eigenlijk meer moeten nadenken, hoe kunnen we die verbinding juist weer maken?
Op een gezonde manier. Of, ja, inderdaad.
Ja, en het betekent dus ergens ook van, hè, iets in dit van die economische politieke krachten, betekent dat het natuurlijk is om een verbinding met Noord-Afrika te hebben bijvoorbeeld. En dat zou dus betekenen dat we daar...
Ja, de veel natuurlijke grens in Afrika is gewoon de Sahara. Ja, en ook daar zie je natuurlijk wel, dat hebben we ook uitgebreid behandeld in de podcast, heb je allerlei routes gehad voor transfers vanuit het Sub-Sahara-Afrika naar het noorden toe. Maar die waren relatief veel minder ten opzichte van de handel die via het water bijvoorbeeld plaatsvond. Daar een vraag op voortbordurend. En dat is, op dit moment zien we terug dat in Zuid-Europa en in Zuidoost-Europa er wel eens anders naar geopolitiek wordt gekeken dan op Europees niveau. En natuurlijk zeg ik dat ook vanuit mijn Griekse achtergrond. En dat daar ook een heel sterke oriëntatie is op de Arabische wereld en ook Israël, waar we natuurlijk zien dat Egypte, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten hecht met Griekenland op dit moment aan het samenwerken zijn, zich daartoe gedwongen voelen. En er soms ook wel een bepaald sentiment is, de Europese belangen, de pan-Europese belangen, stroken niet altijd met de Zuid-Europese of Zuidoost-Europese belangen. Zou jij hier meer over kunnen zeggen?
Ja, het is ook een hele diverse groep van landen, hè, met allemaal zo weer zo'n geschiedenissen en eigen ambities ook op dat gebied. Er is ook in die regio trouwens ook weer heel veel competitie tussen de landen onderling. Er is, om even gewoon een voorbeeld te noemen, richting Zuid-Europa. Sarkozy heeft een tijd terug, toen hij nog aan de macht was, heeft hij het plan gelanceerd voor een Mediterrane Unie.
Ja, dat weet ik dan.
Daar was iedereen bij, maar op Gaddafi na kwam iedereen. Iedereen die op dat gebied zat. Toen is Duitsland het geweest en de rest van Europa die hier een stokje voor gestoken heeft. Die wilde dit niet. Van, ja, wacht even. Of het is een Europese Unie project, maar het is niet zo dat Frankrijk eventjes een stukje van de Europese Unie en allerlei andere landen gaat uitnodigen en daar een beetje een soort van leiderschapsrol in gaat vervullen. En dat is denk ik wel een van de motieven ook. Hè, als je het hebt over die regio. Frankrijk heeft nog steeds een ambitie om daar dominant te zijn. Met ook de posities die ze hebben natuurlijk. Hè, met Francophone Afrika. Met de posities die ze ook hebben in Libanon en Syrië. Dus Frankrijk is een van die concurrenten. Frankrijk is daar trouwens ook met Turkije eigenlijk een hele grote concurrent. Ze strijden. Frankrijk is aan de westkant van de Middellandse Zee en Turkije aan de oostkant van de Middellandse Zee. Zijn de twee grootmachten. Dat die twee landen daarom heel vaak botsen, heeft denk ik vooral ook heel veel hiermee te maken. Goed, dan zie je dus landen daaromheen, zoals Griekenland, die dus juist ook veel moeite hebben met Turkije. Hè, en daardoor juist weer andere allianties sluiten. Je ziet dus ook dat opkomend Turkije, sloot even terug, wat was het? Met Libië, een soort van deal om een grens door de Middellandse Zee te trekken. Gewoon twee landen hier. Alle andere landen eromheen waren het daar niet mee eens. Hè. Israël, Griekenland, Cyprus, Egypte gingen daar tekenen. Dus ja, dat is denk ik, je ziet gewoon dit hele spel. En dat hangt dus ook samen met wie zijn de grootmachten. Dus ik zou dus vooral Frankrijk en Turkije neerzetten als hele machtige landen, wat dus heel veel andere landen motiveert om ze daar weer tegen in actie te komen. Maar dat verschuift natuurlijk enorm veel. Hè. Ik bedoel, wat er recent in Syrië is gebeurd, deze balans heel erg gaan verschuiven.
Onderschatte de EU de waarde van de Middellandse Zee?
Ik denk dus dat we die verkeerd beschouwen. Wij in de EU beschouwen de Middellandse Zee als de grens van ons continent. Die we moeten bewaken. En we willen het liefst aan die andere kant migratiedeals sluiten, zodat ze de grens dicht houden. En mijn these zou zijn, hè, er is dus ergens is er veel meer een soort natuurlijke verbinding. Dus we zouden ook, hè, dat betekent niet zomaar dat we de grens open moeten gooien, maar wel dat we veel meer moeten nadenken, wat voor soort verbindingen zijn mogelijk? Dat zie je trouwens op bepaalde gebieden ook wel gebeuren. Hè. Neem de energieverbindingen. Hè, er is al Libië is een chaos nu, maar de gedachte van Libië, Algerije, om dat op het Europese energienetwerk te verbinden, is heel logisch. En daar hebben we ook al heel lange ambities voor. Überhaupt, hè, de oostelijke Middellandse Zee, daar wordt heel veel energie gewonnen. Economische ontwikkeling. Hè. Je zou veel meer kunnen nadenken over, hè, als Europa veel meer productie zou kunnen doen in landen als Marokko, Tunesië, Algerije, Midden-Oosten ook zelf breder. Dus mijn these zou zijn, we zouden dus veel meer kunnen vanuit zo'n soort lens kunnen kijken naar wat voor soort verbindingen we zouden kunnen maken. En de gedachte dat we het kunnen afsluiten en dat we er een muur kunnen zetten, werkt tegen natuurlijke krachten uit. En daar zullen we dus meer en meer moeite mee hebben. Dus we kunnen maar beter vooruitstrevend eigenlijk zijn en proberen te kijken hoe kunnen we verbindingen met die regio maken.
Ik ga nu eigenlijk drie elementen uit jouw betooglijn tot nu toe even bij elkaar halen om te kijken of we daar nieuwe verbindingen in kunnen ontwaren die jij zelf waarschijnlijk al eens getrokken hebt. Dat is één, in het begin zei jij dat Europa op dit moment, en dat komt mede heel mooi naar voren toe in het rapport van Draghi, te weinig gebruik maakt van haar krachtsbronnen. Het tweede is dat we naar een soort natuurlijke, een herintreden van de natuurlijke orde pre-westers dominante tijdperk terug gaan zien.
Ja.
En ten derde dat wij op dit moment misschien met een soort te nauwe focus naar geopolitiek kijken.
Huh?
Zou jij deze drie begrippen eens bij elkaar kunnen brengen en naar een soort nieuwe geopolitiek voor visie vanuit de EU uit kunnen ontwaren? En kunnen wij misschien ook met die hernieuwde verbinding onze krachtbronnen beter gebruiken?
Poeh.
Ik snap dat het een complexe vraag is, maar die dingen die bracht ik net bij mijn hoofd, in mijn hoofd samen. En ik denk dat daar wel iets zit. Vandaar dat ik die vraag nu maar zo even op tafel gooi.
Ja. Één punt is dus wel degelijk. Hè. Europa moet zich opnieuw in de wereld plaatsen. We hebben geteerd heel lang op een situatie. Dat is die periode waarin het volledig het centrum was. En dat hebben we kunnen blijven geloven omdat Amerika het wel voor ons regelde. Dus ook toen Europa eigenlijk al niet meer die grootmacht was. En die realisatie, die andere realiteit, die komt nu hard binnen. Dus Europa moet zich daar echt anders in positioneren en anders kijken naar regio's om zich heen.
We zijn laat met ons dat te realiseren, dat die verschuiving er was van die het westers dominante netwerk, als het ware, op de zee, naar die nieuwe natuurlijke orde, zoals jij dat noemt.
Ja,
laat. Ja.
Ja, en we denken dat we nog heel vaak ook gewoon denken van die wereld is er nog steeds. Of wij hebben een veel belangrijkere positie. En ik denk dat je in veel delen van de wereld eigenlijk al wordt gekeken naar Europa als hoe belangrijk is het nou eigenlijk nog? Ja. Ik denk dat we daar, en dat zie je in Azië ook echt al wel gebeuren. Het feit dat ook in andere delen van de wereld, of ons handelsakkoord met Mercosur is, waar natuurlijk veel over gesteggeld wordt, maar ook de handelsakkoord met India, dat ook al heel lang duurt en niet plaatsvindt. Veel van die gebieden ergens ook zich afvragen van, als Europa niet wil, dan is het jullie probleem, maar wij maken wel andere verbindingen dan. En dat is dus denk ik wel een soort van een andere plek vinden in die nieuwe verbindingen die daar zijn. Het betekent ook, dat je vroeg ook naar de andere soort vormen van geopolitiek, dat de geopolitiek vraagt dus nu ook echt een veel fundamentelere studie naar wie je bent en waar je staat. En dat heeft dus het eerst te maken met al die tonelen waar ik het net ook zo over had, maar het heeft dus ook gewoon te maken met vanuit welke uitgangspunten begrijp je de wereld, vanuit welke kaarten pak je erbij om naar verbindingen te kijken. Vanuit welke beelden kijk je überhaupt naar de rest van de wereld? Ik bedoel, dat we landen als China te lang en misschien nog steeds zoveel misvattingen over hebben. Het is een samenleving die inherent autoritair is, die niet innovatief kan zijn. Er is individualiteit bestaat daar niet of zo. Dat zijn echt misvattingen. Net zoals ook natuurlijk de hele islamitische
wereld. Hoe denk je dat die misvattingen zijn? Worden die misvattingen ook niet overschat? Want als ik met mensen praat, heb ik helemaal niet per se het idee dat ze denken dat Chinezen niet innovatief kunnen zijn. democratisch kunnen zijn. Dat soort gesprekken hebben we toch aan de lopende band, mag ik hopen. Die voorbij gaan aan stereotypes.
Dus wat je nu ziet, in ieder geval op het gebied van innovatie, zie ik dat het spiegelbeeld erop komt. Ja, dus eerst was het van, ze zijn alleen maar, ze kopiëren alleen maar. En nu is het een soort van, de klassieke Fu Manchu figuur. Dus een soort van duistere, centraal gepland rijk dat de boel gaat overnemen.
Een soort duistere magier of zo.
Ja, maar ook dus, het is een andere vorm onmenselijk.
Ja.
Ja, dus eerst was het onmenselijk in de zin van geen creativiteit geven. En nu is het een soort van James Bond villain geworden die een soort geheim plan heeft eigenlijk, hè, om alles maar over te nemen. Ja. En dat is wel degelijk, denk ik, nog steeds heel erg. Hè? Bij China is het is vaak overreactie. Het is helemaal mis. Dus
staan dat soort beelden, staan nieuwe verbindingen in de weg. En daarmee verzwakken wij onszelf geopolitiek gezien. Zou je enkele 1-2 voorbeelden kunnen noemen?
Als het einde ook gelijk?
Als op het einde ogen, dan gaan we al richting het einde van de podcast. Ja. Ja, ik wil deze vraag ook best aan jou geven, hoor. Zij de laatste vraag wil stellen, Rajiv.
Oh, nee, stel maar. Misschien beide dan.
Oké, dan kunnen we allebei nog één vraag doen. Ja. Ik vond het trouwens heel erg interessant, Haroon. Alvast heel erg bedankt. Dan heb ik die woorden alvast uitgesproken. Echt heel erg leuk. Ik dacht dat ze op 20 minuten zaten tot nu toe.
We zitten op 47.
Oh, we zitten op 47. Ja. Oh, wauw. Time flies when you're having fun. Zeg ik dan maar. En dat is de vraag. Op dit moment zijn er dus bepaalde beelden die verbindingen niet mogelijk maken in de Europese Unie. We moeten die beelden updaten. Zijn er dan heel concrete voorbeeldjes waarvan jij zegt, bepaalde beelden die we hebben, stereotypen in ons hoofd, staan in nieuwe verbindingen in de weg. En die zijn het meest belangrijk om eigenlijk toch aan te gaan. Vanuit Nederlands of Europees perspectief?
Ja. Ik heb wel één idee.
Je vertelt, weet je.
Naast het een beetje ook het idee, want we spreken ook met mensen van de Indiaanse ambassades, een expert, is het idee van multi-alignment. Ik denk het idee dat er zijn andere landen of andere delen in de wereld die opteren op het idee van dat we niet per se loyaal hoeven te zijn aan één groep en altijd eens moeten zijn met dezelfde standpunten. Dus dat je dan per onderwerp probeert nieuwe vriendschappen aan te gaan. Wat we er nou van vinden, dat is even aan ons, maar dat we denk ik als Nederland wel open moeten staan dat andere landen eenmaal zo denken. Bijvoorbeeld dat zagen we laatst met de grote oliedeal tussen India en Rusland. Wij kunnen ervan vinden wat we willen. Maar dit wordt denk ik steeds meer de politieke realiteit. Dat andere delen in de wereld kijken eenmaal anders naar Rusland of naar China. En die gaan er nog steeds mee door. Betekent niet gelijk dat zij anti-westers zijn. Ik denk dat dat een idee is. Ik weet niet of veel mensen dat denken, maar dat een idee is dat in ieder geval wel gelijk misschien wel snel de prullenbak in kan.
Zou je dan in die zin eigenlijk ook een soort Europese multi-alignment bepleiten? Dat we kunnen leren van India. En inderdaad, verschillende mensen vanuit de Indiaanse ambassade geven ook natuurlijk aan dat India zichzelf ziet als een multi-alignment speler. Zou de Europese Unie gewoon ook niet voor hetzelfde kunnen gaan?
Ja,
wat we daarvan kunnen leren?
Ik denk het wel, want om helemaal eigenlijk het rondje compleet te maken, na een inleiding, toen hadden we het over de drie W's, de waarden, welvaart en weerbaarheid. Er zullen eenmaal gewoon pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. En sterker nog, ik denk dat deze keuzes steeds meer worden. Dat wij keuzes moeten maken, maar andere delen in de wereld keuzes gaan maken die wij totaal niet leuk vinden. Maar eenmaal moeten gewoon accepteren. Moeten kunnen accepteren. Dat. Dat denk ik.
Ja, ik denk.
Dat is denk ik. Ook om irritatie, denk ik, in die landen zelf te voorkomen.
Ik denk dat het sowieso gewoon idioot is om dat niet te erkennen. Maar sterker nog, multi-alignment is iets wat in principe elk land dat het voor elkaar kan krijgen, doet. Wij ook. Ja. Op heel veel gebieden. Het is echt niet zo dat wij overal helemaal consistent in zijn geweest. Dat is zeker niet zo. Wat het voor Europa nog een stukje moeilijker nu maakt, is dat wij niet volledig vrij kunnen in ons multi-alignment. Omdat wij gewoon een enorme afhankelijkheid voor onze weerbaarheid hebben van de Amerikanen. Dus dat betekent gewoon heel duidelijk. Hè? Ja. Wij moeten op bepaalde punten gewoon in één kamp zitten. We kunnen moeilijk zeggen, we gaan ergens tussen de Amerikanen en de Chinezen zitten. Dat is voor Europa levensgevaarlijk. Dus dat maakt het voor Europa in die zin lastiger. Tegelijkertijd, Europa is ook op heel veel gebieden. Speelt het verschillende kanten, werkt het daarmee samen. Armenië en Azerbeidzjan tegelijk. Bosnië en Servië tegelijk.
We doen al aan multi-alignment, stel je eigenlijk.
Op allerlei niveaus wel. Hè? Niet op het meest fundamentele niveau, maar op allerlei niveaus denk ik wel.
Zouden we het ook op het fundamentele niveau moeten doen? Zodra we die onafhankelijkheid van de VS meer gerealiseerd hebben?
Nou ja, een van de risico's die er natuurlijk nu is, is dat we er misschien toe gedwongen worden.
Klopt.
De komende jaren. Als Trump een bepaald beleid voert, waarvan wij in de kern denken, dat is gevaarlijk. Wat natuurlijk tijdens zijn eerste termijn ook wel heeft gespeeld. Ja, waarbij dus ergens wat afvraagt van, je bent hier wel van afhankelijk, maar als nu bijvoorbeeld vanuit de Amerikaanse kant, het is niet per se logisch, maar als het gebeurt dat de Amerikanen aansturen op een oorlog met China en ons daarin meetrekken, dan is het denk ik logisch dat Europa een positie gaat nemen om dat tegen te werken. Dat zou kunnen gebeuren. Dat is wel de vraag wat voor gewicht wij in de schaal zetten, want dus de Amerikanen kunnen ons dan ook gewoon dwingen, denk ik. Maar dus voorlopig zit daar gewoon een beperking in, denk ik, voor Europa om die kant op te gaan. Maar
toch nog even die vraag. Beelden die nieuwe verbindingen in de weg staan.
Ja.
En die heel erg cruciaal zijn voor Europa. Zou je er één kunnen noemen?
Ja, laten we dan even een gebied waar we een beetje over gehad hebben. Gewoon ons beeld van Afrika.
Okay.
Afrika is ook een ongelooflijk belangrijk opkomend gebied. En iedereen heeft het over demografie. Maar wat het probleem wel is, Afrika is nog steeds gewoon in ons hoofd een probleem dat wij moeten oplossen. Nee. En dat is hetzelfde nu met die demografische explosie van, oh jee, hoeveel migranten komen eraan, die gaan naar ons toe, honger. En dat is gewoon een standaardbeeld dat we hebben, dat ook gewoon met al die hongersnoden in de jaren 70, een beetje op die manier, nog steeds, wij moeten ze helpen, of we moeten het allemaal tegenhouden. Dat is volgens mij echt ook gewoon nog een bepaald soort stereotype beeld. Het erkent niet hoe ongelooflijk divers dat continent is. Ontzettend veel gebeurd. Er is recent een leuk boekje verschenen dat letterlijk ook ergens heette Africa's Not a Country. En gewoon even een klein voorbeeld laten zien van kijk eens hoe divers dit is. Kijk eens hoe dynamisch dit is. Kijk eens naar de trends in de digitale technologie, de modetrends, de stabiliteit in heel veel landen. Dit is een zoveel complexer verhaal. En op een of andere manier, als wij het over Afrika hebben, dan is het grote bevolkingsgroei, armoede, extremisme, criminaliteit en problemen. Dat verhindert ons. Kijk, de Chinezen, en dat is dus dat is het interessante. Die Chinezen hebben al heel lang geleden, 20 jaar geleden, hebben zij dat FOCAC forum op China plus de Afrikaanse landen, hebben al veel anders gezegd. Nee, dit zijn gewoon volwassen landen en potentiële partners. Daar heeft China dus echt, loopt echt in die zin echt ons voor. Ze hebben Afrika serieus genomen, die landen, en zijn dus ook, hebben ook een hele diepe partnerschap daar al mee aangenomen. En dus wat je nu ook ziet gebeuren, dat is natuurlijk heel duidelijk geworden de laatste paar jaren, plotseling in die hele Sahelregio is de hele Franse invloedssfeer is verdwenen.
Ja.
Ja, en daar is trouwens Rusland ook een hele belangrijke speler in geweest, die als nieuwe security partner voor veel
en
van
het opleiden van journalisten door China en Rusland natuurlijk ook.
Ja, maar dat is, daar kun je dus, nou, als je het hebt over nieuwe verbindingen, we zouden dus met Afrika ontzettend veel meer kunnen samenwerken. Het is een enorm dynamische regio, heel veel kansen er zitten. Wij beschouwen het alleen als probleem. Anderen hebben er al veel kijken op andere manier naar. En krijgen daar dus ook hun partnerschappen mee.
Helder. Gewoon nogmaals, heel erg bedankt.
Zeker.
Rajiv, jij natuurlijk ook. Beste luisteraar, we zijn vandaag diep ingegaan op de fragmenterende wereldorde en de visie van Haroun Sheikh hierop. We hebben het gehad over de opkomst van India, de beelden die China heeft, de natuurlijke verbinding die Europa zou kunnen opzoeken naar voorbeeld van het pre-westers dominante tijdperk en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Beide heren, nogmaals heel erg dank. En beste luisteraar, wij hopen dat u weer afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf.